Goed, het is goed om met elkaar hier te zijn en na te denken over het gedeelte dat net gelezen is door de liturg. Johannes 12, een toch wel bijzonder gedeelte denk ik uit dat bekende evangelie. En voordat we daarover na gaan denken met elkaar wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, wij danken u dat we ons bewust zijn van uw liefde en trouw. Dank u wel dat uw liefde in ons leven gekomen is, Vader. Dat we dat hebben ontvangen door het evangelie, het goede nieuws. Dat u in uw woord bekend maakt. En dank u wel dat we ook vanmorgen stil mogen staan bij een gedeelte uit uw woord. Vader, dank u wel dat in alle omstandigheden waarin we zijn, ons bewust zijn van uw dragende liefde. Vader, en ja, Vader, dan denken we toch ook in het bijzonder aan waar al voor gebeden is. De mensen die gisteren zo geschokt waren, het verbijsterende gebeuren in Alphen. Vader, dan gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden die in een grote schok zijn. En Vader, onze armen zijn tekort, maar die van u niet. Ik bid u voor hen in het bijzonder, in bewustzijn dat heel diep in ons hart zijn we ons bewust wat u gaat doen. Maar dank u wel, Heer, dat u te mogen bidden voor hen. En Vader, we danken u dat we ons bewust zijn van uw trouw. En Vader, we bidden u ook zo voor dit moment wat u geeft. Vader, waarin we nadenken over het moment dat uw eigen zoon zichzelf zou overgeven in die overgave aan u. In de dood uiteindelijk, Vader, de smadelijke dood van het kruis. Vader, als hij deze woorden uitspreekt, dan zitten we daar heel dichtbij en gaan onze gedachten ook daarna terug. Vader, u zal ons leiden. We bidden u om uw leiding door uw geest. Geeft u wijsheid daarin. Vader, dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. En dat het ons aan mag spreken, Vader, in ons hart. En bovenal dat het mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, we danken u daarvoor dat u dat geeft in die machtige naam van uw geliefde zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, het Johannes-evangelie. Een aantal weken geleden stonden we daar ook bij stil. En toen hebben we ook gezien wat hier staat, dat dit hele evangelie geschreven is op dat, worden een aantal tekenen in dit evangelie beschreven, een achttal tekenen. En die tekenen, dat waren niet de enige, maar er zijn er veel meer geweest. De Heer heeft nog veel meer gedaan, alleen die zijn niet beschreven. Deze zijn beschreven opdat we dat zouden weten, onder leiding door God opgetekend. En opdat we zouden geloven, hè, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Messias, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat is eigenlijk de bedoeling waarmee Johannes zijn evangelie schreef. En daar zit ook die genade in dat we hem leren kennen en daardoorheen leren kennen wie God is. Nou, dat is op zich al genade. En het spreekt natuurlijk van het leven wat onze Heer gehad heeft op aarde en ook zijn uiteindelijke einde, zijn smadelijke dood aan het kruis. En daardoorheen, door zijn dood en opstanding heen, betoont God ons genade. Dat zegt de naam Johannes ook, hè? Johannan, dat betekent God is genadig of God zal genadig zijn. En dat zit, dat is eigenlijk de bedoeling waarmee Johannes dit evangelie onder leiding van de Geest van God, door de Geest van God geschreven heeft. Want dat geloven we, dat dit hele evangelie woord voor woord geïnspireerd is door God. Daardoor, door te geloven dat we het leven zullen hebben in zijn naam. En dan is de Heer Jezus bij Jeruzalem, de stad die ook vandaag aan de dag in het wereldgebeuren centraal staat. En Jeruzalem was ook de plaats waar hij uiteindelijk kwam aan het einde van zijn bediening van ongeveer 3 jaar... De mening verschillen daar soms nog over, maar goed, maakt niet zoveel uit. Aan het einde van zijn bediening kwam hij uiteindelijk in Jeruzalem. De stad van de grote koning. De stad waar hij uiteindelijk ook gekruisigd zou worden. En hij spreekt ook diverse keren over zijn lijden. En dat bijvoorbeeld in een evangelie van Matthäus wordt dat 4 keer beschreven. Hè? Eerste tot en met de 4e aankondiging van het lijden. En dat zien we eigenlijk al vanaf Matthäus 16. Dus het beslaat een heel groot deel van dat evangelie. En beslaat ook een behoorlijk deel van dit evangelie. De Heer Jezus is wel heel bijzonder. In dit evangelie lezen we van hoofdstuk 13 tot en met 17... een lange redenvoering die de Heer houdt ten opzichte van zijn discipelen in de bovenzaal. En daarin staan heel veel bijzondere geestelijke waarheden die echt heel de moeite waard zijn om daarnaar te kijken. En dat gebeurde allemaal in Jeruzalem, deze stad. En u ziet hier, ik weet niet of dit een ochtend- of een avondzon is over Jeruzalem. Maar laten we het maar op een ochtendzon houden, want dat is wat bijna al aan het gloren is boven Jeruzalem. Het koninkrijk, 1000 jaar, is bijna aan het aanbreken daar. Nog net niet, nog even een paar jaar. En dan gaat dat komen. Maar Jeruzalem zal de stad zijn van de grote koning en zal ook in de komende tijd, de 1000 jaren, zal het middelpunt van de aarde zijn, de hoofdstad van de hele wereld. En daar was de Heer. En het merkwaardige is, als we dit stuk gelezen hebben, dat we dan erg bepaald worden bij zijn lijden. Hij spreekt daarover. Alleen het wonderlijke is, als je nog wat meer inzoomt op de tekst, dan spreekt hij over zijn verheerlijking. En dat is toch wel heel opvallend. En daar lees je misschien snel aan voorbij, maar in vers 23 bijvoorbeeld hebben we gelezen: het uur is gekomen en is nu dat de Zoon des Mensen verheerlijkt gaat worden. Hij spreekt over zijn verheerlijking. Dat is wel heel bijzonder. En ook in een aantal versen verder, in vers 28, spreekt hij ook over de verheerlijking. En dan gaat het om de verheerlijking van de Vader. Vader, verheerlijk uw naam. Hij spreekt over zijn verheerlijking. En daarmee zien we eigenlijk dat hij weet dat het lijden komt. En dat grijpt hem aan in zijn ziel. Hij zegt ook: mijn ziel is ontroerd, mijn ziel is bewogen, is van zijn stuk gebracht. Want hij wist dat het lijden zou komen. En toch keek hij in geloof door het lijden heen naar de heerlijkheid die zou komen. Dat is heel bijzonder. En daarom kon hij ook door dat lijden heen gaan. De verheerlijking. En het ging en het gaat in het Johannesevangelie uiteindelijk, en zoals in heel de schrift, uiteindelijk om de eer, om de verheerlijking van God. Om de eer van Vader. De Heer Jezus bad het ook: Vader, verheerlijk uw naam. Vader, verheerlijk uw naam. En dat zien we bijvoorbeeld, en ik heb er een paar uitgepikt, bij de blindgeborene. Als hij bij die blindgeborene komt, dan ontmoet hij in feite zijn volk. Wat blind was. En wat hem niet erkende als een Messias. Sommigen uitgezonden. Maar die blindgeborene, waarom was die blind geboren? Waarom was die blind geboren? Opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. En doordat de Heer zijn ogen opende, werd de Vader verheerlijkt. Want hij kon niets doen dan wat hij de Vader hoorde. Dan wat hij van de Vader hoorde en wat hij van de Vader zag. Lazarus. De Heer had toch direct naar Lazarus kunnen gaan. De Heer had hem toch direct kunnen genezen. Maar hij deed het niet. Hij wachtte 2 dagen, heel bewust. Totdat Lazarus overleden was. En dat is, zoals in Johannes 11 vers 4 staat. En dat is: deze ziekte, zegt de Heer Jezus dan, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En als de Zoon geëerd wordt, wordt tegelijkertijd ook de Vader geëerd, zegt hij in Johannes 5. Dus het ging in die hele bijzondere gebeurtenissen die Johannes beschreven heeft, om de heerlijkheid van God. De blindgeborene was blindgeboren, opdat de werken Gods in hem geopenbaard zouden worden. Lazarus werd opgewekt uit de dood, opdat de Zoon daardoor verheerlijkt zou worden. En daardoor de Vader. Want de Zoon en de Vader, dat is een eenheid. Die kun je niet los van elkaar zien. En hier gaat het om de Zoon des Mensen. Hè? De Zoon van Adam. De Ben-Ha-Adam. Die staat hier in dit stukje te spreken. En die zoon des mensen, zegt vers 23, die zal verheerlijkt gaan worden. En het ging dwars door het lijden, het ging dwars door de dood heen. Op de derde dag werd hij opgewekt, zegt Paulus, Romeinen 6, door de heerlijkheid van de Vader. Daardoor werd hij opgewekt. Dus het was tot eer van God. De intocht in Jeruzalem. Als de Heer Jezus dit uitspreekt, en u zou dat voorgaande stukje lezen in dit hoofdstuk, dan spreekt het over de intocht in Jeruzalem. En dat was een feestelijke intocht. Ze hadden de takken van de palmen gerukt. En de palmboom, dat is de boom die spreekt van koningschap. Hè? Dat is een boom met een kroon erop. Hè? Als u in Israël bent, kunt u soms hele plantages zien. Er staan ontzettend veel palmbomen. Hebben ook heel veel water nodig, overigens. Maar die hebben kronen. En dat is de tamarisk. En die heeft in zich een beeld te zijn van het koningschap. En ze hadden palmtakken van de boom gehaald. En ze haalden hem feestelijk binnen in Jeruzalem. Hij was de koning en ze dachten dat hij hun wel even zou verlossen van het Romeinse juk. En dat is altijd wat de mens denkt. Die denkt van nou, hij komt als onze verlosser, als onze bevrijder. En hij komt ons verlossen van het juk van de Romeinen. Maar ze hadden gerekend buiten het lijden. Waar hij wel over gesproken had. Ook tot de menigte. Maar ze hadden gerekend buiten het lijden. En dat is de moeilijke gang die hij moest gaan. Dat hij eerst zou moeten lijden en sterven en daarna de verheerlijking. En daar spreekt hij over. Het was de intocht in Jeruzalem. En hij had op de Olijfberg gestaan. En hij had uitgekeken over de stad. En hij had over de stad, dat wil zeggen over zijn geliefde volk, had hij geweend, had hij gehuild. En hij zei, en dat kunt u lezen in Lucas 19, en hij zei, och, of jullie in deze tijd, hè, of jullie nu de tijd van jullie bezoeking hadden gekend, dan hadden ze hem gekend wie die was, in wie die was. Wie die werkelijk was. En wat hij kwam doen. Maar zij kenden het niet. De intocht in Jeruzalem, dan spreek je eigenlijk over de laatste dagen van de 69ste week van Daniël. Daniël de profeet had een profetie uitgesproken over 70 jaarweken, Daniël 9. En dan bij de intocht in Jeruzalem zit je in die laatste dagen van die 69ste week. En dan heeft Daniël geprofeteerd over het in feite heel beknopt, maar wel in feite over zijn dood, over zijn lijden. Na 62 weken, dat is eigenlijk die 69, want daarvoor worden 7 genoemd, 7, 62, zal de Messias afgesneden worden, staat er dan, maar het zal niet voor hem zijn. Dus de Messias zal komen, dat was geprofeteerd ook door Daniël, maar ook door vele andere profeten natuurlijk. Alle profeten spraken van hem, want hij is de geest van de profetie. Hè? Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En de Messias zou afgesneden worden, maar het zal niet voor hem zijn. Of je zou ook kunnen vertalen, als je de Griekse vertaling erbij betrekt, er zal geen recht voor hem zijn. Er zal hem op dat moment geen recht gedaan worden. Het zal niet voor hem zijn. Als je het even strikt bij de oude Hebreeuwse tekst houdt, het zal niet voor hem zijn. Wat zou op dat moment niet voor hem zijn? Het koninkrijk. Het koninkrijk zou op dat moment niet voor hem zijn, want er zou een grote tijdspanne zitten, 2 dagen, tussen de 69ste en de 70ste jaarweek van Daniël. En de 70ste gaat binnenkort aanbreken. Het scenario ligt klaar in het Midden-Oosten. Maar op dat moment dat hij introk, hè, dat hij over de Olijfberg trok naar Jeruzalem, op een ezel zittend, zei Zacharia, en dat deed hij ook, op een ezel zittend, trok hij naar Jeruzalem toe, en op dat moment was het koninkrijk niet voor hem. Het koninkrijk werd verborgen. En we leven nu in de tijd van de verborgenheden van het koninkrijk. Enkele Grieken, staat er dan in vers 20, die waren gekomen om op het feest te aanbidden. Dat is ook wel bijzonder. Er waren naast allerlei Joodse mensen die bij de grote feesten naar Jeruzalem trokken, waren er ook proselieten, hier Grieken, die toegenaderd waren tot het Jodendom, die toegenaderd waren tot de God van Israël. En die waren gekomen speciaal om op het feest te aanbidden. En dat feest, dat is het Pesachfeest. Dat was aanstaande. We zitten hier op de 10e Nisan. Zoals de vorige dia zei, dat is de eerste van de Joodse maanden, van de Joodse kalender. De 10e Nisan, dan werd het lammetje in huis genomen. En vandaar dat de Heer Jezus ook in huis kwam. Hij trok Jeruzalem binnen. Het lam kwam in huis, dat was hij. De Pesach is een van de grote feesten van Israël. En dat heeft ook verband met de oogst. Nou, het feest van Pesach, dat is het feest van de ongezuurde broden. En de Heer Jezus die refereert daaraan in dit stukje. En dat is een feest dat vandaag de dag nog steeds gevierd wordt binnen het Jodendom, het Pesachfeest. En ook daarmee het Pesach en dan daarmee verbonden het feest van de ongezuurde broden. Zij kwamen om op dat feest te aanbidden. Dus we zitten dan in de periode 10 tot 14 Nisan. Dan ontmoet hij Filippus, want die Grieken die kwamen op het feest te aanbidden en die hadden iets gehoord kennelijk over hem. En ze gingen naar Filippus toe en zijn naam betekent paardenliefhebber. En die kwam uit Bethsaida in Galilea, staat er dan. Hij was vanuit Bethsaida in Galilea. En Bethsaida betekent zoveel als het huis van de jacht of het huis van de visvangst. En dat is ook wel passend, zo vlakbij dat meer van Galilea, waar vandaag de dag ook nog allerlei vis gevangen wordt. En daar kwam Filippus vandaan. En in zijn naam heeft hij dus het woord, of het begrip paard, liefhebber van paarden. En dat is eigenlijk een bedekte heenwijzing naar het koninkrijk. Maar de Heer Jezus kwam nu niet voor het koninkrijk. Hij kwam zittend op de rug van een ezelin, of een jong van een ezelin. Hij kwam nog niet op een paard. Straks zal hij komen als de ruiter op het witte paard. Niet die ruiter van Openbaring 6, maar die van Openbaring 19. Die het woord Gods genoemd wordt. En die zijn volk komt verlossen. Dus dat is een bedekte heenwijzing nog naar de toekomst. En Filippus gaat dan naar Andreas. En Andreas betekent de mannelijke. En in die naam Andreas, de mannelijke, zit iets van de gemeente, het lichaam van Christus. Want Paulus zegt in Efeze 4, als het gaat om groei van het lichaam van Christus, dan is het, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God, tot gerijpt man, staat er dan. Dus dit laat een groeiproces zien. Dat de gemeente groeit tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Dat is het duidelijke, volgroeide, mannelijke aspect van het lichaam van Christus. Andreas, de mannelijke. En Filippus gaat naar Andreas. En hij gaat dan samen, Filippus en Andreas gaan dan samen naar Jezus toe. Want die Grieken hadden gevraagd, wij willen Jezus zien. Wij willen Jezus zien. Waarnemen, zit erin. Zij wilden hem zien. En hij wordt hier Jezus genoemd. Ze hadden naar Jezus gevraagd. En dan is het altijd bijzonder dat je, als je oplet hoe zijn naam gebruikt wordt, daaraan kun je iets horen. Als gelovigen onder elkaar spreken, spreken zij dan steeds over Jezus? Of spreken zij over de Heere Jezus? Of spreken zij over Jezus Christus? Of spreken ze over Christus Jezus? Daar kun je iets aan zien, aan het gebruik van die titels met die naam. En als men, en dat hoor je nog wel eens in sommige kringen, daar spreekt men steeds over Jezus en niet over de Heer Jezus. En dat heeft iets te maken met eerbied. Dat heeft iets te maken met hem erkennen, ja of nee, als Heer. Nou, het lijkt misschien moeilijk als ik dat zo zeg, maar let u dan maar eens op. En ook in liederen wordt er vaak gezongen alleen over Jezus. Daar heb ik vaak moeite mee. Omdat hij de Kyrios Jezus is. Omdat hij Christus Jezus is. De verheerlijkte aan Gods rechterhand. Maar de Grieken die vroegen, wij willen Jezus wel zien. Dus wil nog helemaal niet zeggen dat zij op dat moment diep eerbied en ontzag voor hem hadden. Misschien was het voor hun typisch Grieks. Hè? Weer een nieuwsje. Een nieuwe leraar loopt rond en hij heeft behoorlijk wat gevolg. Laten we eens kijken wie dat is. En laten we zo van een afstandje weer wat nieuws. Hè? Misschien weer wat nieuws. En morgen is er weer wat anders. En dat zijn typisch Grieken. En misschien herkent u daar ook wel soms iets in bij uzelf. Hè? Met al die nieuwsberichten. Nou, wat vandaag nieuws is, is morgen oud. En dat hebben we dan al lang weer gehad. Ik hoop niet dat u zo de Bijbel leest, overigens. De Bijbel is altijd weer nieuw. Als het gaat om de schrift, dan kun je bekende gedeeltes hebben. En die soms na jaren weer lezen. En dan ineens ontdek je wat geweldig wat daar staat. Jaren geleden las ik dat met hele andere ogen. Maar nu lijkt het alsof er hele andere dingen staan, terwijl het precies dezelfde tekst is. Geloof heeft zich verdiept. Dat is iets fantastisch als je dat ontdekt. Ze gingen naar hem toe. En hij zei, het uur is gekomen. En al eerder in dit Johannesevangelie had hij op diverse momenten gezegd, mijn uren is nog niet gekomen. Hebben we gezien, hè? Johannes 2. Wat heb ik met u, vrouw? Mijn uren is nog niet gekomen. Of zij konden de hand nog niet aan hem slaan omdat zijn uren nog niet gekomen was. Pas op de tijd die door de Vader bepaald was, konden zij hem werkelijk gevangen nemen. En anders ging hij soms tussen hen door en hij verborg zich voor hen. Dat is ook heel tekenend als dat er staat, hè? Als hij zich verbergt, moet je maar eens opletten. Het uur is gekomen en die uren was nu aangebroken. Dat de zoon van de mens, de zoon des mensen, verheerlijkt zal worden. Dat is toch heel bijzonder dat hij dat zegt. Terwijl hij weet dat hij gaat lijden. En hij spreekt al over zijn verheerlijking. En dan zegt hij, en dat doet hij 25 keer maar liefst in dit evangelie. Voorwaar, voorwaar. In het Hebreeuws, amen, amen. En dan komt er steeds een uitspraak die van bijzonder belang is. Die als het ware bijna een beetje boven de andere uitspraken uitstijgt. Hij leidt dat in met amen, amen. Wat ik nu ga zeggen is waar, is volop betrouwbaar. Hè? Het dubbele amen staat eronder. En hij doet dat bijvoorbeeld, hij zegt dat bijvoorbeeld in Johannes 5. Hè? Als hij spreekt over het feit dat hij het oordeel, het gericht heeft ontvangen. Voorwaar, ik zeg u. Of in Johannes 8, als hij weer eens in discussie is met de Joden, met de schriftgeleerden en de fariseeën. Dan zegt hij, eer Abraham was, ik ben. En dat leidt hij in met, voorwaar, ik zeg u. Dat doet hij 25 keer. Zou de moeite voor u zijn om daar eens tijd aan te besteden. Hè, om dat eens even na te zoeken in dat Johannesevangelie. Wat hij dan allemaal zegt. Dat is ontzettend rijk. En dan ga je ook zien wie die was. Wat hij zei. En wat voor iemand hij werkelijk is. Zijn woorden zijn betrouwbaar. En dan spreekt hij over het tarwegraan. En dat is voor een Jood niet onbekend. Hij spreekt dan in Israël groeit in de regel de zogenaamde harde tarwe. En de Israëlieten kregen een geweldig land toegewezen door de Heer. En dat zegt de Heer in Deuteronomium 8. Want Yahweh, uw Elohim, brengt u in een goed land. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. 7 vruchten. 7 vruchten die allemaal, die staan natuurlijk niet voor niks hier, die allemaal zegeningen zijn, fysieke, stoffelijke zegeningen voor de Jood in het land. Maar al deze vruchten, die duiden ook op geestelijke waarheden. Die duiden op geestelijke aspecten. Israël was lange tijd een agrarische samenleving. En daarom hadden ze veel tarwe die werd verbouwd. Er werd veel gerst verbouwd. He, weet u nog, Rut kwam in het land en het was de tijd van de gerstenoogst. Dat is ook heel opmerkelijk dat er staat. Staat natuurlijk niet voor niks. Maar hier gaat het om, wijst de Heer op het graan, op de tarwe. En hij zegt dan een geweldige waarheid, want dit is dus een beeld uit de natuur die een geweldige, diepe geestelijke waarheid uitduidt. En het heeft ons heel veel te zeggen. Want u denkt misschien wel, ja, wat je nu allemaal hebt verteld, dat is een prachtig mooi theoretisch verhaal. Nou, dat is het niet, want het heeft wel degelijk alles met ons praktische leven te maken. Want het gaat hier om de les van de tarwekorrel. Dat is een van de meest diepgaande lessen van de schrift. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dat is een geestelijke wetmatigheid. De tarwekorrel, Dat is een hele bijzondere vorm in feite. En u ziet ook dat die in feite in tweeën gesplitst is. Hè? Er loopt zo'n naad doorheen. En dat is ook een waarheid van hoe wij in deze wereld leven. Wij leven in een wereld vol met tegenstellingen. De twee, de verdeeldheid. Daar spreekt de Heer Jezus in het slot van dit stukje ook over. Hè? Licht en duisternis. Hij is het licht. Hij is het geestelijke licht. Tegenover de geestelijke duisternis waarin men was. Men was blind. Blind geboren. Nou, die tarwekorrel, die kan zo blijven liggen. Die kun je zo op je tafel neerleggen of bij jou in de vensterbank. En dan kun je jaren laten liggen. Daar gebeurt er niks mee. Maar wat zegt de Heer Jezus? Die tarwekorrel, die moet in de aarde vallen. En als die in de aarde valt, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er iets bijzonders gebeuren. En die tarwekorrel, daar kan vrucht uitkomen. Want als die niet op zichzelf blijft, maar als die in de aarde valt en dan gaat er iets gebeuren, dan gaat die vrucht dragen. Daar heeft de Heer Jezus het over. Hè? Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft die alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En een tuinbouw, iemand die in de tuinbouw heeft gewerkt, die weet dat. Als je tuin hebt, of in de akkerbouw, hè, of als je gerst hebt, of als je bloembollen hebt. Nou, zo'n bloembol die kun je ook bijvoorbeeld gewoon bij je in de vensterbank leggen, dan gebeurt er niks. Maar op het moment dat je hem in de grond stopt, dat hij in de aarde komt, dat hij in de aarde valt, dan gaat er iets gebeuren. Want dan gaat die bloembol namelijk sterven, maar dan uit dat sterven komt vrucht tevoorschijn. Daar komt op een gegeven moment in het voorjaar een groen puntje boven de grond. En dat vinden we altijd prachtig als het voorjaar weer gaat ontluiken. Hè? Maar dat is de wetmatigheid van dood en opstanding. Dat zien we elk jaar in de natuur terug. Dat is de grote wetmatigheid van deze schepping. Dood en opstanding. Dat is wat God in die schepping heeft gelegd. En dat zien we op zoveel manieren terug. Niet alleen in de winter en de takken worden dood en er komt allemaal weer groen uit tevoorschijn. Beeld van de opstanding. Winter is een beeld van de dood. Alle takken zijn dood, er groeit geen blaadje aan. Maar er komt opstanding, het voorjaar komt opstanding, nieuw leven. Dat is de prediking uit de natuur die wij zien elk jaar. Nou, tarwe kan ook vrucht dragen, hè, zegt de Heer Jezus ergens anders. Deels 30, deels 60 en deels 100 fout. Kan. Hè, dan komen er van die prachtige aarden komen eruit. En die zitten dan weer vol met korrels. Dat is veel vrucht wat eruit komt. Maar de wetmatigheid die erin zit, er is eerst een sterven voor nodig geweest. In de aarde vallen, om veel vrucht te kunnen dragen. En dat is het proces in het leven. Dat is het proces van lijden. Die tarwekorrel moet in de aarde vallen en lijden en sterven, opdat er nieuw leven komt. Opdat er een volle aar uit tevoorschijn komt. En dat is het leven wat we zo goed kennen uit de schrift, dat het gaat door lijden tot heerlijkheid. Het kan niet zonder het lijden gaan. En dat is voor ons moeilijk. Want wij mensen willen het lijden niet. Wij schuwen het zoveel mogelijk. We proberen alles in het werk te stellen om het lijden te mijden. Maar ook voor de Heer Jezus ging het door lijden heen tot heerlijkheid. Het ging door sterven heen. Hij moest sterven. Hij is die tarwekorrel. En wat een geweldige vrucht heeft dat al gegeven. Doordat in 2000 jaar al het lichaam van Christus geroepen wordt. Vele gelovigen. Maar het is de vrucht van zijn sterven, van zijn lijden, van zijn dood en van zijn opstanding. Van zijn verheerlijking. Hij is nu aan de rechterhand van Vader verheerlijkt. Het is door lijden heen tot heerlijkheid. En kijk met graan, want de beelden uit de natuur gaan, dit staat allemaal ook in de schrift. Hè? U kunt het zo nalezen in Rut. In Rut wordt gesproken over de dorsvloer. In Rut wordt gesproken over de wan. De Heer Jezus spreekt ook zelf over zichzelf als degene die komt dorsen met de wan. Hè? Met het dorsmiddel. Of de dorsvlegel, hè, zoals die dan genoemd wordt. Nou, in het Midden-Oosten gebeurde dat vaak door middel van ossen. Een dorsende os. En de schrift zegt dat je een dorsende os niet moet muilbanden. Die moet je gewoon het werk laten doen. Een dorsende os moet gewoon uit dat graan die graankorrels tevoorschijn brengen. En dat past Paulus toe op zichzelf. Als apostel en leraar, degene die het woord brengt, graandorsen. Bij graandorsen, dan wordt er gescheiden, wordt de scheiding gemaakt tussen de graankorrel en het kaf. En dat is ook wat in ons leven gebeurt als gelovigen. In ons leven wordt scheiding gemaakt tussen de oude en de nieuwe mens. In ons leven is die geest van God aan het werk. En God kan allerlei dingen in ons leven inzetten. Het kan lijden zijn. Het kan verdrukking zijn. En dan is God aan het werk in ons leven als gelovigen om scheiding te maken tussen die oude en die nieuwe mens. En die geest van God die werkt in ons tegen die oude mens. Dat is de les van de graankorrel. En dat is het dorsen, hè. Bij het dorsen wordt ook hier, dit zijn vrouwen in Tibet die aan het dorsen zijn. Die gooien dan het graan in de lucht. En wat gebeurt er dan? Dan komt de wind. En wind is een beeld van de geest. En die wind, die voert het kaf weg. Zodat het graan op die dorsvloer komt te liggen. En opdat die graankorrels zichtbaar worden. En dat er brood van gebakken kan worden bijvoorbeeld. Kan allerlei toepassingen hebben. Je kunt het ook weer in de grond stoppen. En het bijzondere is vanuit het Hebreeuws, dat Hebreeuwse woord voor tarwe is gita. En dat ziet u daarboven van rechts naar links. En het woord wat daar heel veel op lijkt, maar wat maar één letter verschilt, en dus is er dan een groot verband in het Hebreeuws tussen die twee begrippen, dat is het woord gata en dat betekent zonde. Of zondaar. Of zondoffer. Dat is allemaal hetzelfde, dat is allemaal gata in het Hebreeuws. Het heeft dus heel nauw te maken met die tarwekorrel kennelijk. Want wat het proces is, is dat die zondaar moest sterven. En met hem is die hele oude mensheid mede gekruisigd, zegt Paulus. Dat is de wet van het tarwegraan. Dat is de wet van die graankorrel die in de aarde moet vallen en sterven. Dat is opdat die zondaar weggedaan wordt. En daarna gaat er een proces in ons leven op gang komen als gelovigen. Een moeilijk proces. Een proces waar je misschien wel onderuit wil, maar wat God wel doorzet. Dat is namelijk dat die zonde in ons leven teruggedrongen wordt, oftewel de zondaar. Dat is het proces van het tarwegraan wat in de aarde valt en sterft. Dat is dat stervensproces. En dan lezen we even over de vrucht, hè, de geweldige vrucht die het sterven en opstanding van de Heer teweeg heeft gebracht. Hè, dat is opdat hij de eerstgeborene zou zijn, zegt Romeinen 8, onder vele broeders. En in Hebreeën staat ook, ik zal uw naam verkondigen onder de broeders. Uw naam. En dat was de naam van de Vader. Vader, verheerlijk uw naam. Nou, dat is de vrucht, onder andere van het lijden, het sterven en de opstanding van Christus. Veel broeders. En hij is te midden van veel broeders. En hij doet daar zijn werk door zijn geest. Betekent afbraak van de oude mens. De graankorrel, die moet sterven. En het opbouwen van die nieuwe mens. Nou, de doorsnede van een tarwekorrel, een tarwekorrel zit vol met meel, hè. Nou, ik heb het even heel kort voor u opgezet in schema. Als je heel veel tarwekorrels bij elkaar doet, dan kun je daar deeg van kneden. En dat deeg gaat dan vervolgens in de oven. En dan komt er een brood uit, als het goed is. Jullie zijn één brood deelachtig geworden, zegt Paulus. Hè, in 1 Korinthe 10. Jullie hebben allemaal deel aan hetzelfde brood. En dat gebeurt ook met gelovigen onder elkaar. Hè? Dat zijn allemaal van die graankorreltjes bij elkaar en die worden door de Heer gekneed. Gekneed tot dat ene brood. Dat is ook de werking van het tarwegraan. Hè? Dit is een toepassing natuurlijk. Hè? Hoe je graan kunt toepassen, hoe je tarwe kunt toepassen. Dan zet hij allemaal gelovigen bij elkaar en die kneedt hij tot één brood. En hij gebruikt ook de oven. De oven in de schrift is altijd het beeld van verdrukking. Vuur. Het is een teken van gericht. De richtende werking van de oven. Daarom zei de Heer Jezus ook in één adem met dat hij zei, of dat Johannes zei, hij die na mij komt, die zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. Weet u wat dat betekent? Dat is de zuiverende werking, dat is de richtende werking van de geest van God, van het woord van God in ons leven. Want het woord van God komt in ons, en dat is ook een zaaien, maar het woord van God komt in ons en doet zijn werk. En betekent ook afbraak van het oude. Nou, omdat jullie allemaal één brood deelachtig zijn. Eenheid. En tegenwind in ons leven, dat kan ertoe leiden dat, ja, onze ziel, hè, we hebben vaak onze ziel lief. We willen vaak genieten. En dat is helemaal geen probleem. Genieten is prima. Maar het kan best zijn dat de Heer in ons leven dingen zet, of tegenwind in ons leven geeft. Of net die ene ontzettend vervelende collega op ons werk, daar is die collega ook weer. Maar het kan best zijn dat de Heer die collega bij jou op de werkvloer zet. Ja, als die collega op de werkvloer verschijnt, dan val ik helemaal stil, dan klop ik helemaal dicht. Dan kan ik niet tegen die collega. Of tegen die chef of die leidinggevende. Maar het kan best zijn dat de Heer die persoon in jouw leven zet. Niet omdat jij die vervelende collega een lesje zal leren. Maar misschien bedoelt de Heer via die collega iets te leren aan jou. En dat heeft te maken met de werking van dat tarwegraan wat in de aarde valt. Heeft te maken met het kwijtraken van bepaalde dingen. Een groeiproces in ons leven. En ziel haten, hè? Haten is zo'n moeilijk woord. Maar in de schrift betekent het eigenlijk achterstellen. Of op de tweede plaats stellen. Jacob heb ik lief en Esau heb ik gehaat. Maar Esau werd enorm gezegend. Lees maar eens na in de schrift. Esau werd enorm gezegend. Alleen minder dan Jacob. En daarom staat er dat hij Jacob lief heeft en Esau haat. Dat wil zeggen op de tweede plaats stelt. Nou, je kan natuurlijk de vraag erbij stellen. Wat stellen we in ons leven op de eerste en op de tweede plaats? Stellen we onze ziel, onze eigen ziel, ons eigen ik op de eerste plaats? Van de week stond er nog een artikel in de krant. Christelijke leiders moeten hun eigen ego beteugelen. Iemand had onderzoek gedaan en die merkte zo op over christelijke leiders, dat het wel goed zou zijn dat die hun eigen ego beteugelen. Dat is de werking van het tarwegraan, denk ik. Maar het gaat om dienen. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen, zegt de Heer Jezus. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem waarderen. Dienen staat tegenover heersen. Het is altijd heel goed om begrippen in tegenstellingen even te laten zien. Hè? Dienen is het tegenovergestelde van heersen. En als mens willen we graag heersen en niet dienen. En ook daar komt die werking van het tarwegraan in ons leven. En dan zegt de Heer, mijn ziel is in beroering. Zijn ziel was ontroerd, want hij zou moeten lijden. Hij zou moeten sterven. Maar nog op dat moment, hè, want hij was de gelovige bij uitstek. Wat zal ik zeggen? Wat zal ik bidden? Vader, verlos mij uit deze uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Uiteindelijk zei hij, Vader, verheerlijk uw naam. Daar ging het hem om. Ook al zou dat gaan door lijden en sterven heen, maar hij geloofde dat Vader hem zou opwekken op de derde dag. En dat deed Vader ook. Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Daarmee was die hele oude mensheid het graf in. En wat opstond was de nieuwe mens. En er komt ook een nieuwe mensheid, die gaat komen. En die is in ons leven al bezig te werken. En God werkt door zijn geest in ons hart, in ons leven. En dit is het proces wat ook de Heer Jezus onderging. Door lijden tot heerlijkheid. De heerlijkheid van de Vader. Dat is die diepe weg die we moeten gaan. En dan zegt een stem uit de hemel, ik verheerlijk die, hè, die naam, en ik zal die opnieuw verheerlijken. Dat is de stem die van God uitkwam en die sommige mensen hoorden. Was het een stem? Hè, daar gaan er gelijk mensen zich afvragen. Welke stem was dat? Was het een engel? Was het een donderslag? Er was verwarring over. Maar het gaat natuurlijk om wat er gezegd werd. Ik heb die naam verheerlijkt. Dat deed hij al door de werken die de Zoon op aarde had gedaan. En hij zou hem nog verheerlijken, het grootste werk. Zijn lijden, zijn dood, zijn opstanding. En Jezus antwoordde, niet voor mij is er deze stem geweest, maar voor u. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de vorst van deze wereld, en dat is hij zelf, dat is de Heer Jezus zelf. Nu zal de vorst van deze wereld uitgeworpen worden. He, dat uitwerpen, dat is dan dat hij buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem gekruisigd wordt. Hij heeft buiten de poort geleden. En hij was de ware tarwekorrel. Ik kan ook zeggen de ware gerstekorrel. Of de ware graankorrel die in de aarde viel en stierf. En wat een geweldige vrucht zal daaruit tevoorschijn komen. De feesten in Israël, dat zijn oogstfeesten. En de oogst komt. De oogsten gaan komen. De levendmaking. En uiteindelijk de grootste oogst. Als allen levend gemaakt worden. Die laatste groep. Dat is de grote oogst. Aan graankorrels. Hè, om aan tarwekorrels. Die nog zal komen aan het eind van Gods plan van eonen. En dat is wat denk ik goed is om met elkaar te beseffen. Amen. Zullen wij de Heer danken. Vader, wij danken u dat we deze momenten uw woord konden overdenken. Vader, we beseffen dat u ons genade schenkt in ons leven. U het woord in ons leven plaatst. En vader, met diepe geestelijke lessen die we mogen leren, Heer. We mogen zitten aan uw voeten en van u leren, Heer. De wetmatigheid van de graankorrel. Een van de meest diepgaande geestelijke lessen uit uw woord, Vader. Uw zoon is die weggegaan. Ook heel letterlijk. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij was het grote voorbeeld in gezindheid van ootmoedigheid. En is die onderste weggegaan, Vader, via Golgotha. De grote omwenteling. En dank u wel dat hij stierf als de ware tarwekorrel. Als degene die de zonde van de wereld op zich kreeg. Hij werd tot zonde gemaakt. En dat is opdat wij zouden worden de vrucht. Gerechtigheid Gods in hem. Vader, de verzoening is bewerkt. Doordat die tarwekorrel in de aarde viel. Wat een geweldige vrucht komt daaruit voort. De hele oogst, Vader, gaat komen. Dank u daarvoor. Dank u dat we het uitzicht mogen hebben op alles overstijgende, alles overstralende heerlijkheid. Vader, we danken u voor uw liefde en trouw, dat u ook zo deze morgen gaf. Vader, voor dat wat u te spreken gaf. En geef ons een horend hart. Vader, dat we uw liefde daarin mogen waarnemen. Het is uw liefde, Vader, die het allemaal in ons werkt. We danken u daarvoor. We danken u voor uw trouw, uw goedheid. De belofte die u heeft gegeven, rijk en mild. Vader, mogen we deze dingen in ons hart meenemen. De komende weken de dingen nog eens naslaan en mee bezig zijn. U erom bidden. Vader, en misschien ook wel speciaal bidden om die ene lastige mens die je steeds maar tegenkomt en waar je niet omheen kunt. Vader, dank u wel dat u onszelf daardoor iets leert. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw trouw, goedheid, uw zegeningen en liefde. We danken u dat u met hen bent die het moeilijk hebben, die lijden. U weet wat speelt, u kent de nood. En dank u wel dat uw armen onder en rondom zijn. Dat u ons omgeeft van voor en achter. Dat u uw hand op ons legt. En dat u onze helper bent. Ja, Vader, dat u alles uitwerkt. Vader, we danken u voor die liefde van u. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.